Dat is ook waar we het deze ochtend over gaan hebben. Ik wil jullie meenemen vanochtend in een onderwerp waar we het dit jaar met de jeugd over hebben gehad. En nog steeds hebben trouwens. En dat is het onderwerp levend zijn. En als je aan iemand vraagt, wil je echt levend zijn? Dan zullen weinig mensen zeggen, nou liever niet. Er zit in ieder mens een bepaald verlangen om levend te zijn. Om levend zijn te ervaren. En meestal doen mensen dit door het najagen van plezier. En in mijn tijd op de middelbare school, enige tijd geleden, en ik zat in de vijfde en de zesde, en mijn klasgenoten deden dit vaak door heel veel feestjes en soms wat overtollig drankgebruik. En dan kwam ik weer maandagochtend op school en dan hoorde ik weer verhalen over mensen die zo Lazarus waren dat ze eigenlijk van hun fiets waren gevallen in een tunneltje en dan zondagochtend wakker werden. En op de een of andere manier trokken die verhalen mij nooit zo erg aan. En ik hield heel erg in mijn jeugd van bergbeklimmen. En als mensen horen bergbeklimmen, dan denken ze vaak aan bergwandelen. Maar nee, ik bedoel bergbeklimmen. Die berg hierachter, dat is niet een berg waar je op kan wandelen. Je zult echt moeten klimmen. En eigenlijk samen met mijn klimpartner, daar klim ik al 15 jaar ongeveer mee. Wij vroegen ons wat dingen af. Namelijk, waarom hadden we vroeger, toen we begin 20 waren, waarom hadden we toen zoveel succes met veel beklimmingen? En eigenlijk de laatste 10 jaar dat we allebei een vrouw hadden gekregen en we kregen kinderen. En eigenlijk ging het succes eigenlijk drastisch omlaag. Dit trouwens wel eens tot hilariteit van onze vrouwen. Want dan kwamen we weer terug en dan was het weer niet gelukt. En dan krijg je natuurlijk een opmerking van, ah, jammer, het was hem weer niet. En het enige wat je dan kan zeggen, maar het was wel heel leuk hoor. En zo gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar. We waren vorig jaar op een berg en het was een beetje half bewolkt. Maar wat wilde nou, die hele dag was het precies op die ene berg bewolkt. En eigenlijk was het doel geweest, nou, we doen een hele makkelijke berg dit jaar, want dan krijgen we weer wat zelfvertrouwen. Maar uiteindelijk moesten we 200 meter onder de top omkeren, want we zagen gewoon helemaal niets. En toen kwamen we lager en wat bleek, dat was ook echt bijna de enige berg die in de wolken zat. Dus alle bergen om ons heen, die ook nog eens hoger waren, die zaten niet in de wolken. Dus ja, dat was wel een dingetje. Maar een van de dingen die we ons gingen afvragen bij deze evaluatie, dat was van, hey, waarom vonden we nou eigenlijk bergbeklimmen zo leuk? Wat vinden we daar nou zo leuk aan? En een van de dingen die we allebei vonden was van, maar met bergbeklimmen voel je je ontzettend levend. Je voelt je ontzettend levend in alles. Want in sommige situaties, elke stap kan ertoe doen. Elke stap kan eventueel je laatste zijn. Zo extreem is het uiteraard niet altijd, maar die situaties doen zich wel voor. Maar dat zorgt ervoor dat je heel erg bewust bent, dat je bewust bent van het leven. En dat vonden wij denk ik heel erg gaaf. Dat gaf ook een bepaalde kick. Nou, Gods doel is voor ons levens dat we ook echt levend zijn. Maar zijn definitie van levend zijn is wel eens wat anders dan hoe wij levend zijn willen ervaren. En hier gingen we het ook met de jeugd over hebben. En we stelden onszelf een aantal vragen. Allereerst, wat is Gods definitie van levend zijn eigenlijk? Hoe ziet God levend? Een voorbeeldje is bijvoorbeeld van, God maakt een soort connectie tussen levend zijn en het kennen van waarheid. En dat is een beetje hetzelfde van, iedereen wil graag levend zijn, maar dat is net als een amateur klimmer die kijkt eigenlijk naar de berg hierachter en denkt van, ik wil op die berg staan. Maar waarheid, net als bijvoorbeeld klimuitrusting die je niet aandoet, maar in je rugzak stopt, kan je niet gebruiken als je nut er niet van inziet. Je moet weten hoe je je klimmateriaal gebruikt om die berg hierachter te beklimmen. Als je dat niet weet, kom je er niet op. Maar ook een vraag is bijvoorbeeld van, hey, hoe gaven Jezus en daarna ook zijn discipelen eigenlijk een voorbeeld van echt levend zijn? En hoe verhoudt dan Jezus' voorbeeld zich van levend zijn ten opzichte van ons leven? En eigenlijk heeft heel veel te maken met het woordje, het begrip identiteit. En want God zegt van, hey, jullie zijn priesters, maar jullie zijn ook zonen en dochters van God. Jouw God is niet enkel jouw God. Jouw God is ook jouw papa. En we praten hier eigenlijk met een groot gedeelte van de jeugdgroep al jaren over. En we bespreken eigenlijk heel veel verhalen die allemaal op hetzelfde neerkomen. Namelijk, wie is God? Maar wie ben jij in God? En ook, wie wil God door jou heen zijn? We praten hier heel veel over, maar juist omdat het de basis is van wie je bent en vervolgens ook wat je doet. En mensen die dit doorhebben, die blijven nooit hetzelfde. En soms kan je eigenlijk iets begrijpen, iets pakken met je hart, maar je begrijpt het nog niet met je verstand. Zo heb ik wel eens dat ik een bepaald nummer mij heel erg raakt. Of bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens gehad van dat een preek mij heel erg raakt, maar ergens kan ik niet begrijpen waarom. Maar het kan ook andersom. Je kan iets pakken met je verstand, terwijl je het eigenlijk niet zo ervaart in je hart. Zo zullen waarschijnlijk velen kunnen zeggen van, hey, ik weet zeker dat Jezus van me houdt. Maar we ervaren dat niet altijd zo in ons hart. En zo is het ook met het onderwerp identiteit. En met het begrip identiteit. Van als je dit gaat pakken met je verstand en met je hart, dan verandert eigenlijk alles. Want bijvoorbeeld, wonder en tekenen is niet zomaar meer iets wat je doet. Nee, het is een teken van wie mijn papa is. Onzekerheid gaat weg. Dingen waarover je zorgen maakt, worden eigenlijk heel klein. En je krijgt ook vertrouwen, want nogmaals, je weet wie je papa is. Je weet daardoor ook wie jij bent. En bijvoorbeeld een onderwerp als stille tijd, dat wordt niet zomaar een verplicht nummertje met een standaard gebed of met een verplicht hoofdstukje lezen uit de Bijbel. Nee, je hebt een verlangen om deze God te leren kennen. En daar wil je tijd aan besteden. Net als dat je in een relatie met een andere persoon ook tijd wilt besteden. Je gaat je ook realiseren dat we niet een God hebben die enkel van een afstandje toekijkt. Hij is niet enkel God, hij is ook, wat ik al zei, onze Vader. En het is niet voor niets dat Jezus ons heeft geleerd om te bidden onze Vader. Want dat doet ons eraan herinneren dat we onderdeel zijn van een familie. We zijn onderdeel van een groter iets. En jouw papa is ook mijn papa. En wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld, jaloersheid gaat weg. Je hoeft niet meer de beste te zijn. De competitiedrang gaat weg. Want het is allemaal niet meer belangrijk. En de Bijbel, als we het hebben over het begrip identiteit, zegt best wel bizarre dingen hierover. Zoals bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, vers 17. Waar er staat van, want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Dat is best bizar. Maar de tekst daaronder, die jullie eronder zien, die is minimaal even bizar, om het zo te zeggen. Daar staat namelijk dat we deel hebben aan Gods goddelijke natuur. Dat betekent dus ook dat God ons uitdaagt om niet enkel genoegen te nemen met vergeving. Hoe belangrijk en belangrijk ook. Er is meer dan dit. Er zit een uitdaging in. En wat betekent dit als we kijken naar Gods goddelijke natuur? Dat zou betekenen dat we eigenlijk een fantastisch karakter zouden moeten hebben. En zien jullie ook enkele kernwoorden die de Bijbel ook beschrijft. Bijvoorbeeld, wat ik al zei, een fantastisch karakter. We zouden vol met liefde moeten zijn. Vol vergeving voor anderen, want we weten hoe hard we zelf vergeving nodig hebben. We zouden heel veel vreugde moeten hebben. We zouden heel veel vrede moeten ervaren. Maar ook dat, we zouden toegang moeten hebben tot Gods bovennatuurlijke kracht. De Bijbel zegt ook heel veel over gezondheid, van geest, ziel en lichaam. Dat zou anders moeten zijn bij volgelingen van Jezus. De Bijbel spreekt ook over veiligheid, stabiliteit. En wacht even, het gaat ook nog verder, want als we nog een dia verder gaan, dan zien we ook nog eens dat we toegang zouden hebben tot Gods wijsheid, tot Gods kennis. De Bijbel spreekt in het Engels zo mooi over the mind of Christ. Dat we toegang zouden moeten hebben tot Gods verstand. Dat we vindingrijk zouden moeten zijn. En dat we een scherp inzicht zouden moeten hebben en vol met creativiteit. Dat zijn nogal wat dingen die de Bijbel gelooft voor mensen die Jezus, wat de Bijbel belooft voor mensen die Jezus volgen. Je ziet dit ook in het leven van Jezus. Jezus had zo'n grote impact om hem heen dat iedereen naar hem toe kwam. Iedereen werd beïnvloed door Jezus. Maar Jezus zegt dan in het Johannes-evangelie het volgende. Hij zegt van, degene die in mij geloven, zullen dezelfde dingen doen als ik. En zelfs grotere dingen. En dat vraagt ook onze effort, dat vraagt onze inzet, dat vraagt ook iets van onze kant. Jezus daagt ons uit om net om volgelingen te worden, net als zijn discipelen. En eigenlijk steeds meer en meer en meer op Jezus te gaan lijken. En je ziet het ook op het moment dat Jezus eigenlijk Peter en zijn Johannes roept tot een ander leven. Hij zegt niet van, hé, wat stom, weet je dat jullie vissen aan het vangen zijn? Nee, hij legt een uitdaging neer. Hij legt een uitdaging neer dat hij zegt van, hé, ik wil van jullie vissers van mensen maken. En dit is binnen bereik, ook voor ons. Hiertoe daagt Jezus u en mij uit. En na het Johannes-evangelie, daar komt het boek Handelingen. En het boek Handelingen is een van mijn favoriete Bijbelboeken. Omdat het eigenlijk een blauwdruk is van waarvan ik denk van, hé, zo zou ik levend willen zijn. En het Bijbelboek Handelingen zou je eigenlijk kunnen samenvatten met drie woorden. Namelijk kracht, autoriteit en moed. Drie kernwoorden. En je ziet ook wat hier gebeurt is dat Petrus, Johannes en andere apostelen eigenlijk vol van de kracht van de Heilige Geest echt bizarre dingen doen. Als ze ergens kwamen, dan stonden ze bekend als van hier komen de mensen die de wereld op hun kop zetten. Dat is best wel bizar. Niet-christenen zeiden dit trouwens over hun en niet-christenen zagen eigenlijk de apostelen als een soort supermensen. Hè? En net zoals dat je vroeger Superman had. Maar de discipelen wisten van, hey, dit, elke keer zeiden ze weer, ook in Handelingen 3 bijvoorbeeld al, ze zeiden elke keer, hey, maar dit zijn wij niet, dit komt alleen maar door Jezus. En wat was het resultaat? Bijvoorbeeld complete steden bekeerden zich. Niet een aantal mensen in een stad, nee, complete steden bekeerden zich. En dit begon allemaal eigenlijk al op Eerste Pinksterdag. Moet je nagaan van, er zaten 120 mensen in een bovenkamer. Er was geen social media, er was geen reclame gemaakt. Er waren geen flyers uitgedeeld. En op dat moment kwam Gods kracht op een bijzondere manier. En wat is het resultaat? Uiteindelijk komen 3000 mensen die dag tot bekering. Dat zou een beetje hetzelfde zijn als dat wij een samenkomst zouden hebben die niet aangekondigd is. Er is niemand die halverwege gaat twitteren, hier moet je heen komen. Er komt niks te zien op Instagram. Er is geen uitzending op YouTube. Er is nogmaals geen reclame gemaakt. Helemaal niets. En die dag komen er 3000 mensen tot bekering. En behalve dat, de hele stad deed er vanaf. Dat is wat er gebeurde. En even later lezen we in één hoofdstuk verder in Handelingen, lezen we dat op een gegeven moment Petrus en Johannes lopen door Jeruzalem heen. En ze zien een kreupele man en ze trekken die kreupele man overeind en die man die geneest. En wat gebeurt er? Even later lezen we dat er weer 5000 mensen worden toegevoegd. Dit is wat er gebeurde. Dit is zoals het leven eruit zag. En wat je ook ziet is van, nogmaals, mensen dachten van, hey, wat zijn dit voor bijzondere mensen? Nou was het natuurlijk in die tijd een cultuur waar er heel veel goden waren. Hè, in het Romeinse en het Griekse Rijk, dat stond bol van de goden. En je ziet ook dat de discipelen soms een statement moeten maken van, hey, wacht even, ik ben ook maar een mens. Of Paulus zegt op een gegeven moment van, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn geen goden. Dat soort dingen gebeurden. Maar nogmaals, het mooie ook wat je hier ziet, de discipelen, als we het hebben over karakter, die waren niet uit op eigen eer. Dat vonden ze helemaal niet interessant. Met alles wat ze deden, met elke ademtocht, wezen ze naar Jezus. Je ziet trouwens ook dat de Romeinen eigenlijk dachten van, hé, wat zijn dit voor mensen? Want op een gegeven moment wordt Petrus gevangen genomen door Herodes. En we lezen dan dat Petrus geketend is met aan beide kanten een Romeinse soldaat. Dat is best wel extreem als je bedenkt van dat Petrus eigenlijk in het boek Handelingen eigenlijk niks raars deed. Hè, toen hij nog met Jezus optrok, toen was hij af en toe een ongeleid projectiel, maar in Handelingen niet meer. Maar behalve dat hij geketend is aan twee soldaten, voor de deur, en ik neem aan dat de deur ook wel op slot zat, maar voor de deur stonden ook nog eens twee Romeinse soldaten. Maar wat gebeurt er? Een engel bevrijdt Petrus en uiteindelijk komt Petrus aan bij het huis van medegelovigen. En die medegelovigen die zijn aan het bidden voor zijn vrijlating. Op zich een heel goed iets. Maar als ze dan horen dat Petrus voor de deur staat, hebben ze meer geloof dan dat er een engel voor de deur staat, dan dat Petrus daadwerkelijk is bevrijd. Hoe raar is dat? Maar dat was het leven van die tijd. Nu even het bruggetje naar onze tijd. Ik ben blij met eigenlijk een generatie die opgroeit die best wel hele eerlijke vragen durft te stellen. En we kwamen eigenlijk tot een aantal conclusies. Want eigenlijk zouden we dit allemaal wel heel graag willen zien. Ergens zouden we dit heel graag willen meemaken. Maar toen gingen we nadenken van, iedereen beseft dat God, deze machtige God, een relatie met ons wil. Maar wat is dan de impact op onze tijdsbesteding? Want het is heel erg makkelijk om er niet een prioriteit aan te geven. En ook is het zo, en ik denk dat corona dat absoluut naar boven heeft gebracht, we merkten dat, het is heel erg makkelijk om God te ervaren tijdens een jeugdavond, of tijdens een bidstond, of op zondagochtend. Maar in je eigen privé-tijd met God, dat is toch wel even een ander iets. En hoe komt dit allemaal? Hoe komt het eigenlijk dat we soms zo weinig verlangen hebben naar meer van God? Terwijl dit soort dingen eigenlijk voor het oprapen liggen. En als ik het lijstje zie van Gods belofte, wat we net zagen, ik kijk naar het leven van Jezus, ik kijk naar wat er in Handelingen gebeurde, dan word ik enthousiast. En heb ik ook een verlangen om dit meer te zien. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar zou dit eigenlijk niet meer aanwezig moeten zijn? Zie je echt verschil tussen christenen en de wereld? Zit er echt verschil tussen? Is er bijvoorbeeld minder jaloersheid onder christenen? Wordt er minder geroddeld? Is er meer eenheid? Is er minder boosheid? Onderscheiden jou en mijn leven zich echt van een leven van iemand die niet in Jezus gelooft? En als ik kijk naar christenen, van hoe staan ze dan bekend? Ik vind het wel eens lastig om te zeggen dat ik christen ben. Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut een volgeling van Jezus. Maar ik vind het lastig omdat er bepaalde labels vastzitten aan het zijn van christenen. Of van christen zijn. Bijvoorbeeld als je gaat googlen en je typt in Christians are. Wat krijg je dan te zien? Je ziet bijvoorbeeld termen als hypocrieten, racisten, anti-homo, veroordelend, slecht in vriendschappen, vol haat, onopgeleid. Als ik dit soort dingen lees, dan denk ik wel eens van oei, ergens zit er een bepaalde mismatch. Hoe komt het dat mensen dit beeld hebben gekregen van ons, van volgelingen van Jezus? En hoe zouden wij dit beeld kunnen veranderen? Ik denk dat dat de uitdaging is. Want als ik kijk naar Jezus, en wij als volgelingen van Jezus zouden eigenlijk op hem moeten lijken. Maar als ik kijk naar Jezus, zie ik dus niet iemand die veroordelend was. Jezus sprak waarheid, maar met heel veel compassie. En mensen met een leven wat totaal niet overeenkwam met zoals Jezus het misschien had bedoeld. Maar die mensen werden toch tot Jezus aangetrokken. Ik zie niet iemand, als ik kijk naar Jezus, met haat. En trouwens, ik zie ook geen onopgeleid persoon. Sterker nog, de meest opgeleide personen van die tijd noemden hem rabbi. Met andere woorden, ze zeiden van, hey, we zijn het eigenlijk niet met je eens, maar we kunnen niet ontkennen dat er kracht zit in je woorden. Dus waar zit dan deze disconnectie tussen ons als 21 eeuwse volgelingen van Jezus, die bekend staan als christenen, en Jezus zelf? Waar zit het in? En dit zijn eigenlijk vragen die mij heel erg hebben bezig gehouden het afgelopen half jaar. Het is ook niet dat we God nooit ervaren, dat we God nooit hebben gezien. Alleen al binnen de jeugd hebben we bizarre dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden genas Anne. Het verhaal is ondertussen hopelijk bekend. Ze had een vermoeidheidsziekte met 5 tot 15% energie van een normaal persoon van haar leeftijd. En dat is niet van, hey, ga een uurtje eerder naar bed en de volgende dag ben je weer fit. Nee, ze kon eigenlijk niks. En er werd voor haar gebeden en ze genas van het een op andere moment. Maar we hadden ook bijvoorbeeld dat op een gegeven moment iemand bij de jeugd last had van nachtblindheid. En die liep naar huis en was ineens genezen. Sifra deelde 3 weken geleden eigenlijk dat ze last had van beginnende klachten van reuma. En zonder dat we ervoor aan het bidden waren. We waren gewoon simpelweg God aan het grootmaken, zoals we vanochtend ook deden. Eigenlijk kwam gewoon Gods kracht en ze zei, ik voelde mijn handen gaan tintelen en het was daarna weg. En dat gebeurde alleen nog bij de jeugd. Het kan overal gebeuren. Laat nooit je iemand wijsmaken dat Gods kracht ook niet voor vandaag is. En dan heb ik het niet alleen over wonderen en tekenen. Dit is een tijd waarin best wel pittige issues zijn. Als we het hebben over identiteit, zijn we op dit moment soms zo ver doorgeslagen dat we generaties lang hebben geleerd aan iedereen, hey, je kan worden wat je wil. Maar nu gaan we soms al zelfs over biologische grenzen heen. Het is een tijd voor christenen om op te staan en te zeggen van, hey, weet je, dit is waarheid, maar dit is ook compassie, dit is ook het hart van Jezus. En dat is denk ik de uitdaging voor ons. Ik verlang naar een generatie van mensen die net als Caleb opstaan op 80-jarige leeftijd. En die zeggen van, hey, geef mij het land maar van de reuzen. En dat is geen misplaatste arrogantie. Dat is namelijk weten wie is je God en wie ben jij in God en wie wil God door jou heen zijn. En dat is misschien wel het belangrijkste voor vandaag voor sommigen om te onthouden. Want je bent een zoon en dochter van de leeuw van Juda. Je bent geen zielig huiskatje, weet je, die af en toe een kommetje melk voorgeschoteld krijgt. En dan uithaalt naar een andere kat. Nee, we zijn zoon en dochters van de levende God. Enkele jaren na Handelingen schrijft Paulus naar de gemeente van Korinthe. En eigenlijk als we die brief lezen, hij geeft ze er eigenlijk wel een klein beetje van langs. Zoals trouwens ook wel een goede vader soms doet. Want wat is het ding? En dat kwam ik pas later tegen toen ik een boek las van een auteur, een christelijke auteur. Hij is denk ik wel bekend, de naam is John Bevere. En hij schreef een boek Killing Kryptonite. En in dat boek Killing Kryptonite beschrijft hij eigenlijk van wat Kryptonite was voor Superman. Namelijk dat het hem verzwakte. Dat zijn eigenlijk zonden voor christenen. En wat gebeurde er in Korinthe, waardoor deze stad helemaal geen impact had op de omgeving, op de stad. Hey, heel anders dan wat we in Handelingen zagen. Maar wat was het ding? De gemeente in Korinthe had last van zonde. En ik ging me eigenlijk bedenken van, zouden wij als christenen daar ook niet last van hebben? En in eerlijkheid, dat is nog een makkelijke vraag, want dan kan je nog naar andere wijzen. Eerlijker is om te zeggen van, zou ik daar soms niet last van hebben? Zoek ik niet soms te veel de lijn op van een soort compromis? Of wil ik mijn relatie met God kost wat kost beschermen en ik wil de lijn geen eens zien? En we kwamen eigenlijk met de jeugd tot de conclusie dat we soms heel vaak wel denken dat bepaalde dingen oké zijn, omdat bijvoorbeeld de cultuur het zegt. Maar als we Gods woord ernaast leggen, dan komen we eigenlijk tot de conclusie dat God er eigenlijk helemaal niet oké mee is. En we kunnen dit altijd heel makkelijk allemaal eigenlijk goed praten. Want dan pakken we er een aspect uit van Gods karakter. En we zeggen bijvoorbeeld, hey, God is liefde. En dat is absoluut waar. Maar soms vergeten we ook dat God ook een heilig God is. Het zijn allebei, het zijn twee kanten van dezelfde munt. En het volk van Israël maakte dit ook mee. Het volk van Israël was eigenlijk onderweg van Egypte naar het beloofde land. En Mozes leidde het volk van Israël naar de berg Sinaï. Want daar had zoiets van, hey, maar waarom het volk naar het beloofde land leiden voordat ze kennis hebben gemaakt met God? En bij Sinaï, bij die berg, dat was ook de plek waar God, of tenminste waar Mozes eigenlijk God ontmoette. En het verhaal van zijn ontmoeting is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Want Mozes, zo zie ik het dan voor me, die liep daar met zijn kudde en met zijn schapen en misschien ook wel andere dieren, liep daar een beetje in de woestijn. En het was daar waarschijnlijk, aangezien het een woestijn is, vrij heet. En het was dus normaal dat er af en toe een struik in brand stond. Maar iets werd er getrokken, of iets trok Mozes aandacht. Namelijk dat hier een struik was die in brand stond, maar het verteerde niet. En pas toen Mozes naar de struik ging kijken en erover ging nadenken, toen begon God tegen hem te spreken. En eigenlijk op die plek pakte Mozes iets van Gods hart, van Gods passie, van Gods vuur. En er zit ook een soort belofte in, waarin God eigenlijk zegt van, hey, als je voor mij gaat, dan zal je niet verteren. En deze roeping was eigenlijk een hele bijzondere. Want toen God tegen hem begon te spreken, stelde Mozes een hele interessante vraag. Namelijk, wie ben ik eigenlijk? En ik denk vaak dat we in de valkuil stappen van dat we zelf eigenlijk helemaal niet zoveel voorstellen. Dat we zelf helemaal niet belangrijk zijn. En soms is het denk ik ook logisch, want als we ons vergelijken met deze grote almachtige God, dan denk je ook ergens van, wie ben ik? Want Mozes wist absoluut dat hij absoluut niet gekwalificeerd was om het volk eigenlijk te leiden van Egypte naar het beloofde land. Maar de reactie van God is eigenlijk heel verbazingwekkend, heel mooi. Want hij gaat niet in op de vraag zoals dat jij en ik zouden doen. God zegt eigenlijk van, hey, ik weet dat je misschien niet gekwalificeerd bent zoals jij dat zou willen. Maar het gaat erom wie ik ben. En Mozes pakte eigenlijk iets op, want hij had eigenlijk zoiets van, hey, als je iets gaat doen waarvoor je niet bent gekwalificeerd, die bereidwilligheid, dat kwalificeert je juist. En God zei van ook, hey, maar Mozes, als ik met je meega, dan gaan we het ook op mijn manier doen. Dan gaan we het in mijn wijsheid doen. En dat illustreerde hij eigenlijk met de slang, hè, met de stok. Want hij zei, gooi je stok eens op de grond. En de stok werd een slang. Maar toen zei God iets bijzonders. Hij zei, pak de slang op bij zijn staart. Dat lijkt een onbelangrijk detail, maar ik heb in mijn tienerjaren genoeg documentaires gezien van slangen, om te weten van als je zeker wil zijn dat een slang je niet bijt, moet je uiteindelijk zorgen dat je die slang bij de kop vast hebt. Want op het moment dat je hem bij zijn staart vast hebt en je staat daar zo met een slang kan zich omdraaien en kan jou bijten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Maar God zegt van, hey, jouw wijsheid, Mozes, dat doet er niet toe. Dat is niet het belangrijkste. We gaan het doen op mijn manier. En uiteindelijk, Mozes, hè, die leidt het volk naar de berg Sinaï en ze komen daaraan. En dan komen we in Exodus 19, vers 4 en 5. En daarin lezen we eigenlijk, jullie kunnen het onderaan zien, de hele reden waarom God eigenlijk het volk bevrijdde. Namelijk, God wilde het volk tot hemzelf brengen. En dat is ook de reden waarom God ook ons heeft gered. Waarom Jezus aan het kruis stierf. Want God is gepassioneerd over een ieder van ons. Het werd vanochtend al gezegd door Abi. Van God is verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar om ons te leren kennen. Hij wil een vader-kind relatie. Kan je je trouwens ook voorstellen hoe enthousiast God was? Dat zijn volk na honderden jaren van gevangenschap eigenlijk eindelijk daar kwam. God had er als het ware had er zin in. En we lezen dus even later dat God ook zegt van, oké, jullie komen er nu aan, maar ik wil nu dat je gereed moet gaan maken. En God zei eigenlijk, ik verlang naar je. Maar als we een echte ontmoeting willen hebben, moet je het vel van Egypte van je kleren wassen. Ik ben jullie vader, maar ik ben ook een heilig God. Nogmaals, twee kanten van dezelfde munt. En om een lang verhaal wat korter te maken, als het volk een aantal dagen heeft gewacht, begint God zichzelf kenbaar te maken. En wat gebeurt er? Het volk wordt hartstikke bang en ze zeggen, Mozes, praat jij maar met God namens ons. Want als God tegen ons spreekt, zullen we sterven. En Mozes snapt er niks van, want hoe kan het volk niet tot deze God willen naderen die hun had gered? Hoe kan het zijn dat het volk niet eigenlijk Gods woord zelf wil horen? Maar als Mozes al teleurgesteld was, kan je je voorstellen hoe teleurgesteld God was? Hij had zoiets van, hoe kan het nou zijn dat het volk eigenlijk mij niet zo wil kennen zoals Mozes mij al kent? En als we dat naar een voorbeeld van deze tijd zouden halen van, mijn vrouw en ik hebben twee kinderen, een zoon van 8 en een dochter van 6. Dat zou een beetje hetzelfde zijn als mijn zoon tegen mij zou zeggen, papa, ik ben een beetje bang voor je en ik wil voortaan dat je alleen maar via mijn zus Noor tot mij spreekt. Dit zou zij trouwens oprecht wel leuk vinden. Ze houdt een beetje van, hè, alles in controle houden. Maar het is natuurlijk een absurd voorbeeld, want het is heel raar. Iedereen snapt van, dit klopt niet. Verder in hoofdstuk 19 lezen we op een gegeven moment dat God instructies geeft aan Mozes dat hij en Aaron samen de berg op moeten gaan. Nou, wat ik al zei, ik hou van bergbeklimmen. Dit soort dingen trekken meteen mijn aandacht. Maar wat ook bijzonder is, er is nergens iets te vinden dat Aaron de top van de berg bereikt. Wat de redenen ook waren, Aaron eindigt bij het volk. Maar Mozes eindigt 40 dagen en nachten bij God op de berg. Waarom ging Aaron eigenlijk niet naar boven? Vond hij het meer comfortabel om in de aanwezigheid van mensen te zijn dan in de aanwezigheid van God? Dat zou soms ook wel voor ons kunnen zijn. Gaan we naar de kerk omdat hier onze vrienden zijn, omdat we het gezellig vinden, wat trouwens allemaal uiteraard prima is. Of gaan we naar de kerk omdat we God willen ontmoeten? Dat is een belangrijk onderscheid. Misschien vond Aaron het wel, vond hij het wel spannend. Was hij bang om alleen met God te zijn? Of vond hij stilte wel angstigend? En had hij zoiets van, wat gaat er gebeuren als God gaat spreken? Dit zijn vragen, hier denken we eigenlijk nooit over na. Als we het hebben over de grootste angsten die bekend staan, dan is dat op 1 de angst om dood te gaan. En volgens mij staat ook heel hoog, zo niet op nummer 2, de angst om publiekelijk te spreken. Maar er is ook een angst waar ik zelden ook over hoor, maar wat wel een hele reële angst is. Zeker in een nieuwe generatie die opgroeit. En dat is namelijk de angst om stil te zijn. Want we weigeren soms om onze iPads uit te zetten, om onze iPhones uit te zetten, om Instagram op stil te zetten. En waarom? Ik denk omdat stilte beangstigend is. Want je moet namelijk gaan nadenken over van wat speelt er echt, wat gaat er echt in mij om? Wat gebeurt er in mij? En we weten niet waarom Aaron niet op de berg eindigt. Dit zouden dingen kunnen zijn. Maar hij eindigt in het dal. En toen gebeurde er wel iets wat we weten. En dan komt namelijk Exodus 32 vers 1. En daar staat namelijk, toen het volk zag dat Mozes toefde van de berg af te dalen, met andere woorden, hij kwam niet omlaag, verzamelde het zich rondom Aaron. En ze zeiden wel aan, maak ons goden die voor ons uitgaan, want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. Er vallen mij een aantal dingen op hierin. Allereerst, de mensen hebben het volk heeft bepaalde verlangens die ze vervuld willen hebben. En ze willen dat de man van God, Aaron, hun daarbij helpt. Daarnaast, Aaron had een gave van leiderschap op zijn leven. En je zag het toen en je ziet het in deze tijd, leiders trekken altijd mensen om zich heen. Maar hoeveel volgelingen iemand heeft, denk ook aan deze tijd met social media en influencers en al dat soort dingen. Dus hoeveel volgelingen iemand heeft, betekent nog niet dat deze persoon ook God volgt. Dat is heel wat anders. Onderaan zien jullie dik gedrukt, er staat maak ons goden. Dat is een belangrijk iets en dat zal ik proberen uit te leggen. Het woord voor goden, en dan kan naar de volgende dia. Het woord goden is het woord Elohim. Hopelijk spreek ik het goed uit. Mijn Hebreeuws is niet mijn sterkste kant. Ik heb al moeite met Nederlands en Engels, laat staan met Hebreeuws. Maar hopelijk snappen jullie wat ik bedoel. Het woord voor God is Elohim. En dat woord wordt zo'n ongeveer 2500 keer gebruikt in het Oude Testament. Waarvoor dus 2250 keer voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. He, bijvoorbeeld al 32 keer in Genesis. En dan lees bijvoorbeeld in de beginnen schiep Elohim de hemel en de aarde. Maar we zien ook in Deuteronomium 13 vers 4, waarin staat van de Heere uw God zult gij volgen, hem vrezen. En het woord God is weer vertaald met Elohim. Het woord Heer is vertaald met Yahweh. Met andere woorden, Elohim en Yahweh zijn ook aan elkaar gekoppeld. 250 keer wordt dit woord gebruikt voor een valse god. Bijvoorbeeld Baal of Ra of Dagon. Dus je moet kijken naar de context om te weten van over welke god gaat het hier. En Aaron reageert op het verzoek van de mensen even later om al het goud en de sieraden te verzamelen. En hij maakt er het beroemde gouden kalf van. En in vers 4 zegt hij vervolgens van, dit is jullie God Israël, die jullie uit het land Egypte heeft gevoerd. En het Hebreeuwse woord voor God, jullie raden het al, is Elohim. Nu moeten we kijken naar de context om te weten van, wordt hier gerefereerd aan een valse God? Of wordt er gerefereerd aan de echte God? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar er staat van, dit is jullie God die jullie uit Egypte heeft gevoerd. En het volk was niet dom. Ze wisten echt wel van welke God hun uit Egypte had gevoerd. En in 1 vers verder, in 5 staat dan ook, van morgen is er een feestdag voor de Heer. En het woordje Heer is vertaald met Yahweh. En het woord Yahweh wordt nooit gebruikt in de hele Bijbel voor een valse God. Er is geen enkele twijfel mogelijk over wat hier gebeurt. Het volk en Aaron kijken naar het gouden kalf. En ze zeggen van eigenlijk, dit is Yahweh. Ze noemen het gouden kalf niet Baal, Ra of een andere Egyptische god. nog belangrijk was, dat was net ook even dik gedrukt, is dat het volk zei, we weten niet wat er van Mozes is geworden. Ze zeiden niet, hey, we weten niet wat er van God is geworden. Ze wisten nog steeds dat God er was, dat hij betrokken was in hun leven, dat God hen had gered. Maar toch is daar iets mee. Ze hadden het door dat hij hen had gered, maar ze veranderden hem namelijk in een beeld wat ze zelf konden bevatten. Een beeld wat hun zou geven wat ze eigenlijk wilden. En als we op de volgende dia zien we dat ook, de dag daarna ging het volk compleet los. En in het Nederlandse vertaling staat het er nog eigenlijk best lief. Het zou eigenlijk ook gewoon een soort tuinfeestje kunnen zijn. Maar in het Engels staat het er wel wat steviger. Het staat bijvoorbeeld, it turns into a wild party. En daaronderaan in de amplified version staat, without moral restraint. Het ging eigenlijk helemaal mis. En dit is eigenlijk de meest misleidende afgoderij die er is. Ze hebben een namaak Yahweh gecreëerd. Maar één totaal verschillend als dat hij daadwerkelijk is. Maar één die hun toestemming geeft om te leven zoals zij het willen. En ze denken ook nog dat God er oké mee is. En trouwens dat gouden kalf, dat was cultureel gezien heel normaal. Want ze waren opgegroeid bij de Egyptenaren vol met afgoden en dergelijke. Dus het was niet een nieuw bedenksel. Dit was cultureel heel geaccepteerd. Maar het is niet wat God wilde. God zei, ik wil niet dat je me reduceert tot een klompje goud. God is niet te bevatten als een klompje goud. En als Mozes van de berg komt, is Mozes woest. En als Mozes woest is, dan weet je dat het echt serieus mis is. En Mozes staat aan het begin van het kamp. En hij zegt van, een ieder die voor de Heere is, die komt bij mij staan. Het was niet voldoende om op een andere plek te staan en de naam van God aan te roepen. Het was niet voldoende om ook ergens te staan en een mooi lied te zingen. Nee, het was het moment om een positie in te nemen. En ook wij kiezen Gods kant door te leven zoals hij het wil. Het volk wilde geen andere God. Ze wilden een zichtbare God. En het werd een complete beestenboel. Eigenlijk zien we dit soms vandaag ook wel. Hè? Mensen gaan een eigen God maken, een eigen God aanbidden. En het resultaat bij het volk was verval, zonde, immoraliteit. Het punt is, willen wij echt een God waar wij controle over hebben? Soms vaak is dat wel zo. Wij willen vaak een God waar wij controle over hebben. Of willen we ons echt overgeven aan God? En eigenlijk ging ik beseffen van hoe vaak heb ik soms zelf niet een namaak God gecreëerd in mijn leven. Want het is makkelijk om over andere mensen te zeggen. Het is pittiger om zelf in de spiegel te kijken. En ik ging me bedenken van, hebben wij soms ook niet een namaak Jezus gecreëerd in ons leven? En laten we eens kijken naar enkele voorbeelden. Het zijn maar enkele voorbeelden. Tegenwoordig is het wel eens zo dat wij als 21-eeuwse christenen denken van dat wij heel intellectueel zijn. Niet alleen christenen, überhaupt in de wereld denken we dat. En eigenlijk denken we vaak, wij kunnen dit toch wel beter inschatten dan mensen die voor ons leefden. Want hoeveel mensen geloven bijvoorbeeld nog dat Jezus echt uit de maagd is geboren? En toegegeven, de Bijbel doet ons best wel soms bizarre dingen geloven. Maar is dit anders dan bijvoorbeeld atheïsten die zeggen van, hey, we zijn helemaal ontstaan vanuit het niets. Je bent compleet uit toeval geboren. Dat klinkt namelijk voor mij eigenlijk ook als een maagdelijke geboorte. De vraag is dus niet, geloof je in een maagdelijke geboorte? De vraag is, welke maagdelijke geboorte geloof je? Geloven we nog dat Jezus fysiek uit de dood is opgestaan? Geloven we nog ook in de wonderen en tekenen in het Bijbelboek Handelingen? En ook is het heel vaak zo, dat we misschien soms wel eens kerk en religie ver boven Jezus hebben geplaatst. Daarnaast, soms merk ik wel eens, ook in mijn eigen leven en om me heen, dat er een soort vorm van onverschilligheid ontstaat. Een soort onverschilligheid die zegt van, hey, iedereen moet lekker doen en laten wat hij zelf wil. Maar werkte dat ook zo bijvoorbeeld in Korinthe? Want in Korinthe, wat daar gebeurde, is eigenlijk dat Paulus op een gegeven moment zegt, hij kan eentje verder, dat Paulus zegt van, hey, sommigen van jullie doen dit en dit en dit. Maar weet je wat het gevolg is? Het staat helemaal onderaan. Velen van jullie zijn ziek, zwak en zelf sterven voortijdig. Met andere woorden, wat jij in je privé-tijd doet, terwijl er misschien wel niemand kijkt, dat doet ertoe. De Bijbel noemt ons een lichaam van Christus. Met andere woorden, we profiteren van elkaar, maar we lijden ook als mensen hun plek niet innemen. Dat is best serieus. Als we kijken naar religie. Ik denk van 100 mensen die misschien nadenken om christen te worden. Eentje leest de Bijbel, maar 99 anderen kijken naar christenen. Zij lezen als het ware christenen. Ze lezen niet in de Bijbel hoe Jezus was. Nee, ze kijken van, hé, hoe handelen christenen? Zien ze relatie of zien ze regels? De Israëlieten ook, die zagen toen Mozes van de berg kwam, die zagen dat Mozes gezicht straalde. Mozes gezicht straalde omdat hij in de aanwezigheid van God was geweest. Wat zien niet-gelovigen als ze naar ons kijken? Als ze naar ons gezicht kijken, zien ze God? Wij hebben de uitdaging en ook de verantwoording eigenlijk om God te laten zien. En er zitten grote verschillen tussen religie en Jezus. Bijvoorbeeld religie zegt, doe. Maar Jezus zegt, ik heb het gedaan. Religie is constant de man die zoekt naar God. Maar Jezus is eigenlijk de man die naar mensen zoekt. Religie is God nastreven door onze morele inspanning, door zelf goed te leven. Maar Jezus is de God die ons nastreeft, ondanks onze morele inspanning. En religieuze mensen vermoorden om wat ze geloven. Maar volgelingen van Jezus sterven voor wat ze geloven. En hoe meer christenen soms gefocust zijn op extern gedrag, zou dat zijn dat ze eigenlijk, hoe groter de mogelijkheid, dat ze proberen goed te maken wat er ontbreekt in hun eigen hart. Want als je niet Gods veranderende kracht hebt ervaren in je eigen hart, dan heb je een soort lijstje met gedragscodes nodig, dat mensen naar je kunnen kijken en zeggen van, hé, dit is hoe een christen is. Eentje om over na te denken. En soms denken we wel eens dat christendom een soort afvinklijstje is. Van, hé, heb je een bekeringsgebed gebeden? Check. Ik ben een accountant, ik hou van vinkjes zetten. Bezoek je regelmatig een bijbelstudie? Vinkje. En misschien nog een plusje in je kerk ook nog. Ken je Johannes 3, vers 16 uit je hoofd? Vinkje. Heb je dan nog een armbandje of een ketting met een kruisje? Of misschien een visje op je auto? Of misschien ben je wat progressiever en je hebt een kruis getatoeëerd op je arm? Vink, ook al. Maar dan de vraag, hou je meer van Jezus en geniet je van zijn aanwezigheid boven al het andere in de hele wereld? Ai, niet altijd zo. En te midden van dit alles klinkt ook voor ons de oproep, wie is voor de Heere? Want het erge was, wat we zagen in Exodus, uiteindelijk Gods aanwezigheid was weg. De wolkolom was weg. De relatie was weg. En dat is eigenlijk heel erg. Dat is schadelijk. De auteur Brennan Manning, hopelijk zeg ik het goed, die zei, de grootste oorzaak van atheïsme in de wereld zijn christenen die Jezus belijden met hun mond en vervolgens de deur uitlopen en hem verloochenen met hun levenswandel. Auw. En ik ging me bedenken van, dit is niet zoals ik wil zijn. Dit is niet zoals ik wil handelen. Ik wil niet een lijstje hebben van gedragscodes. Ik wil dat Gods veranderende kracht vol in mij aanwezig is. En welke namaak Jezus heb ik misschien soms gecreëerd waarmee ik moet afrekenen? En iemand van de jeugd is een groot fan van de band For King and Country. En hij stuurde me laatst een linkje door van een recent concert van hun. En in dat concert kwam een nummer naar voren. En dat nummer heette Burn the Ships. En dat nummer is mede gebaseerd op een verhaal van een ontdekkingsreiziger die met zijn soldaten, met zijn mannen naar een strand ging, of naar een ver land ging. En ze kwamen op dat strand. En hij ging zeggen, jongens, weet je, achter deze horizon, achter deze bergen, daar ligt het terrein wat wij gaan ontdekken. Dit is voor ons. Maar hij merkte van, zijn mannen waren eigenlijk niet zo enthousiast. Zijn mannen gingen liever terug naar wat comfortabel was, naar wat veilig was. Ze gingen liever terug naar het verleden. En toen hij dit een aantal dagen had aangekeken, toen liet hij iedereen op het strand verzamelen. Iedereen. En toen iedereen er stond, gaf hij zijn generaals. Gaf de opdracht van, hey, burn the ships. Laten we de schepen vernietigen. Want we willen niet vastzitten in waar we nu vastzitten. We willen niet vast blijven hangen in wat comfortabel is. In de manieren die misschien voor ons altijd hebben gewerkt. Nee, we gaan dit land ontdekken. We gaan verder kijken dan de horizon. We gaan over deze bergen heen. En we gaan ontdekken wat er voor ons is. En geldt dat vandaag ook niet voor ons? Wij staan als het ware, om in deze metafoor te blijven, ook op het strand. We zijn vergeven, we zijn gered. Maar gaan we het land ontdekken wat ik schetste aan het begin van mijn preek? Maar soms, om verder te gaan en om nieuw terrein in te gaan. En ik geloof ook dat er ergens een nieuw seizoen gaat komen. Maar om dat nieuwe seizoen in te gaan, moet je soms die schepen verbranden. Moet je soms zeggen, een schip van een namaak Jezus, dat wil ik niet meer. Het is tijd om hiermee af te rekenen. Net als dat het volk eigenlijk moest afrekenen met het gouden kalf. Met iets wat cultureel heel acceptabel was. Maar Mozes smeet heel die handel in het vuur. Hij wilde er niets mee te maken hebben. Als we deze dingen willen zien van Handelingen. Als we echte volgelingen van Jezus willen zijn. Dan vereist dat soms ook heel veel moed. Om in de spiegel te kijken en te bedenken van, hey, waar heb ik misschien soms mezelf tekort gedaan? En niet alleen mezelf. Waar heb ik ook de wereld om me heen tekort in gedaan? Want de wereld verlangt erna om christenen te zien die opstaan in waarheid en compassie. Waar ik mee begon als bergbeklimmer. Mijn klimmaat en ik, wij moesten gaan kijken van, hey, de afgelopen 10 jaar, wat zijn eigenlijk de schepen die wij moeten verbranden om weer succes te hebben? Het volk van Israël moest, voordat ze naar het beloofde land gingen, het vel van Egypte van hun kleren wassen. Moesten een andere manier van denken gaan hebben. Ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was niet uit hun. Er was een verandering nodig. En soms is het voor ons ook zo. Een nieuw seizoen vereist ook een andere manier van denken. Het is tijd om Jezus op één te zetten. Laten we bidden. Heer Jezus, Heer, dank u voor wie u bent. Heer, voor u, dat u een groot en almachtig God bent. Heer, en Heer, ik wil een persoon zijn die de schepen verbrandt. Die niet wil hangen in het comfortabele. Die niet wil hangen in het bekende. Maar ik wil beloftes pakken die u voor mij heeft. Ik wil beloftes pakken die u voor ons allemaal heeft. Ik wil dat er een generatie opstaat die samen met u als Caleb durft te zeggen van, hey, geef mij een land maar van de reuzen. Heer, ik bid u dat u ook op dit moment gewoon beweegt, Heer. En voor sommigen is het misschien net als Mozes, dat je naar jezelf kijkt en denkt van, hey, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? En er is deze leugen van onbelangrijk zijn, is niet meer nodig. Het is tijd om ook die leugen te verbreken. Want God zegt van, hey, het maakt niet uit of jij de perfecte training hebt gehad of niet. Jij bent de persoon waarmee ik gewoon wil samenwerken. Jij bent de persoon waar ik in wil wonen. En eigenlijk het nummer Waymaker zegt dat zo mooi. God is zo groot en machtig. Hij is degene die de doorbraak geeft. En als wij willen veranderen, dan gaan we het op Gods manier doen.